Goedemorgen gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Goudriaan uit Ede. En vanavond zal dominee M. van Koten uit Elspeet om 7 uur voorgaan in de Westerkerk. Volgende week zondag 31 juli hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur in Odeon en 's avonds om 7 uur in de Westerkerk, dominee E. van Rooyen uit Noorderloos. Van de collecten tijdens deze dienst, dus de eerste collecte is de diaconiecollecte, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. En u wordt alvast meegedeeld dat woensdagavond 24 augustus aanstaande een zangavond wordt georganiseerd in de Westerkerk om 7 uur voor jong en oud van allen. Allen van harte welkom. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we nu gaan zingen de voorzang, Psalm 93 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 115 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 115 vers 5, maar Israël vertrouw gij op de Heer, hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer. En vers 6, vertrouwt op God, gij alle die hem vreest. Psalm 115 vers 5 en 6. Stellen wij ons nu voor de wet des Heren en de samenvatting daarvan en zingen wij daarna Psalm 25, het 10e vers. Hoed mijn ziel en reds uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Psalm 25, vers 10. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, openen wij vanmorgen de schrift in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Romeinen, en lezen wij Romeinen 8 vanaf vers 31 tot en met hoofdstuk 9 vers 5. De schriftlezing voor deze morgen, Romeinen 8 vers 31 tot en met vers 5 van hoofdstuk 9. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broeders, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen. Welke zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven allen te prijzen, in der eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden. Heer, op de zonnige morgen van deze zomerse zondag mogen wij hier samen zijn rondom uw geopende woord. Het kan voor ons zo totaal vanzelfsprekend zijn dat wij op zondagmorgen de gang mogen maken naar de plaats waar uw woord geopend ligt en waar de verkondiging van uw woord uitgaat. Maar het is niet vanzelfsprekend. Verre van dat. Het is het wonder van uw goedheid dat u ons ook in de week die voorbij ging in het leven hebt gespaard en behoed, en dat u ons het leven geeft, Heer, en wij horen mogen naar de woorden die van uwentwege tot ons komen. Uw dienaar Paulus, van wie wij vanmorgen een gedeelte hebben gelezen uit de Romeinenbrief, hij heeft eens gezegd, geschreven aan de gemeente van Korinthe: zo bidden wij u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En die wekroep mag ook vanmorgen uitgaan in de prediking van het hoogheilige evangelie. Heren, wij bidden van u, laat het dan voor ons niet een sleur, een gewenning zijn, dat wij zojuist uw woord mochten openen en dat woorden van eeuwig leven gesproken mogen worden in de bediening der verzoening, in de prediking van het woord, dat uw woord komt tot ouderen en tot jongeren, tot de jongens en meisjes, die vanmorgen ook hier mogen zijn. En wij bidden van u, Heere, wilt u dan uw woord zegenen? Open onze harten. En wilt u dat doen ook bij onze jongens en meisjes? Laat uw Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, laat hij de harten van de jongens en meisjes openen, opdat ook vanmorgen iets mag worden opgevangen wat tot zegen is en wat hen aangrijpt, wat meegaat in hun leven. Heere, wees ons nabij, u kent ons ook als ouderen, die wellicht al zo vaak, zo heel vaak in ons leven uw woord hebben gehoord. En wij bidden van u, Heere, geef dat uw woord nieuw zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. En dat de prediking van het woord geladen, gevuld zal zijn met de kracht van uw geest. Kom ons te hulp, Heere, wanneer wij uw woord mogen horen en wanneer wij geroepen worden om uw woord te bedienen. Wij bidden van u, open onze harten door de kracht van de Heilige Geest. En wilt u uw woord binnendragen in ons hart als een kracht tot zaligheid. Heere, u kent ons en u weet wat tot vandaag toe de uitwerking is van de preken die wij gehoord hebben in ons leven. Wij bidden van u, Heere, sta op tot onze verlossing en wilt u ons een God van nabij zijn, opdat wij door uw woord en door uw Heilige Geest u mogen kennen, de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want dat is het eeuwige leven, u te kennen in de levende omgang met u. Heer, u weet van alle omstandigheden in ons leven, van de vreugde die er wellicht is, maar ook van de moeite en het verdriet die er kunnen zijn. Want wanneer wij in onze gebeden naderen voor uw aangezicht, ook op deze zondagmorgen, dan kent u ons. En dan weet u wat er in ons leven is en van de weg die wij tot vandaag toe gegaan zijn. Wij bidden van u, wil in vreugde en in moeite ons nabij zijn, met de kracht van uw genade. Heere, wij smeken van u, laat de verkondiging van uw woord niet te vergeefs zijn, maar laat grote dingen uitgewerkt worden door uw woord en uw Heilige Geest. Bent u vandaag niet meer dezelfde God die u de eeuwen door geweest bent? De God die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. En wanneer u spreekt, in de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest, ook vanmorgen, dan is het er. Heere, wees ons nabij. Vergeef genadig al onze zonden, ook van de voorbijgegane week. Wilt u wegnemen alles wat niet naar uw wil was? Bedek het met het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, opdat wij in en door hem rechtvaardig mogen zijn voor uw aangezicht. Heere, wij bidden van u, gedenk ons land, ons volk, te midden van deze rumoerige tijden die wij beleven, wanneer de ene crisis zich aandient na de andere, en wij ons op bepaalde momenten kunnen afvragen waar wij heen gaan en wat onze toekomst is. Heere, wij mogen één ding weten, dat u regeert, de Allerhoogste Majesteit bent, die leeft en regeert in eeuwigheid, en dat u de dingen leidt naar het grote doel dat u gesteld hebt. Wij bidden van u, Heere, wilt u in barmhartigheid voortgaan om uw gemeente te vergaderen onder Israël en onder de volkeren. En geef dat uw woord, dat ook vandaag op vele plaatsen geopend wordt, tot rijke zegen zal zijn en veel vrucht zal dragen. En dat wij over alle omstandigheden heen en over alle crises heen die er zich aandienen, mogen zien op uw machtige arm, die grote dingen doet, die leeft en regeert, zo belijden we van u. En zo bent u. Geef dat we u zo kennen, als de koning van hemel en aarde. Heere, wij bidden van u, ontferm u over onze overheid. Geef dat zij in eerlijkheid en rechtvaardigheid zullen regeren. Gedenkt u ons land, ons volk. We denken in het bijzonder ook aan de agrariërs, die voor zoveel moeilijke en grote vragen en problemen gesteld worden. Wilt u, o Heer, in uw barmhartigheid alle wijsheid geven die nodig is? En wilt u geven dat overheid en onderdanen iets zullen hebben van het besef dat u regeert en dat u ook rekenschap vraagt van ons? Heren, wij bidden van u, ontferm u over de zieken. Wees u hen goed en nabij. Ontfermt u zich over hen. Ook over degene bij wie de krachten minder worden. Bij het klimmen van de jaren wilt u bijstand zenden. Ontferm u, Heren, in uw barmhartigheid over heel uw kerk tot de einde van de aarde toe. En in het bijzonder denken wij dan aan uw vervolgde kerk. Wij hebben gelezen in het gedeelte dat we openden zojuist. Wij worden om uwentwil de ganse dag gedood, we zijn geacht als schapen ter slachting. En zo is het op sommige plaatsen in deze wereld. Heere, wilt u dan bijstand zenden, wilt u dan opstaan en uw machtige arm uitstrekken over uw vervolgde kerk. Geef, o God van alle barmhartigheid, dat in deze wereld die bloed uit duizend wonden iets gezien wordt van de heerlijkheid van uw werk. En dat de volkeren zullen weten dat u God bent. Ontferm u dan ook over de plaatselijke overheid, burgemeester en wethouders, de gemeenteraad. Wilt u wijsheid geven, het buigen voor u en voor uw woord. En in het bijzonder bidden we u ook vanmorgen voor uw volk Israël, voor de beminde om de vaderen wil. Wanneer het zo is dat Paulus wel zijn leven wilde geven en meer dan dat, verbannen wilde zijn om zijn broeders, dan mag het toch ook bij ons vandaag wel liefde zijn tot het volk Israël. En dan mag het toch wel ons hartelijk gebed zijn dat u werkt in de kracht van uw genade, ook onder de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. Heere, hoor onze gebeden, alleen om de verdiensten van Christus. Want u kunt ons niet horen om onzentwil. Hoe zou dat kunnen? Maar hoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, nogmaals de collecte van harte bij u aanbevolen. En wij zingen met elkaar Psalm 119, vers 79 en 81. Psalm 119, vers 79. Het getal van mijn vervolgers is zeer groot. En vers 81, toen vorsten mij vervolgden zonder reen. Psalm 119, vers 79 en 81. Gemeente, de tekst voor de preek is Romeinen 9, vers 3 en vers 5, het laatste gedeelte. Romeinen 9, vers 3 en vers 5b. Vers 3, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broeders die mijn maagschap zijn naar het vlees. En vers 5, het tweede gedeelte waarvan Christus gezegd wordt, de welke is God boven alle te prijzen in der eeuwigheid. Gemeente, het zou kunnen zijn dat u nog niet zo lang geleden een preek of meerdere preken hebt gehoord waarin het ging over de voortgang van het werk van God onder de volkeren der aarde. Het is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden dat we Pinksteren vierden. En we denken aan de uitstorting van de Heilige Geest natuurlijk bij Pinksteren. En dan in de weken daarop wordt in de prediking nogal eens stilgestaan bij het evangelie dat door de Heilige Geest zijn weg gaat onder de volkeren der aarde. Een machtige gedachte toch. Ik weet niet of het u wel eens raakt. Wanneer u in uw Bijbel leest van het woord van God dat zijn loop heeft onder de volkeren der aarde. En dat zelfs Babel en de Filistijnen en de Tyriër gevonden worden bij degene die geteld worden bij Sion. Bij het volk van God. Dat is aangrijpend. Alleen, dan blijft er direct toch, wanneer het daarover gaat, vanmorgen een vraag liggen. Geweldig dat het evangelie naar de volkeren, naar de heidenen gaat. En ik denk als u oprecht de Heere lief krijgt, dat het u ook ter harte gaat, dat het zo is. Maar hoe gaat het dan met Israël? Is het dan zo dat het woord helemaal en voor altijd wordt weggenomen bij de Joden vandaan, bij het volk Israël vandaan, en dat het zijn weg gaat onder de heidenen, maar niet meer onder de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob? Is dat zo? Zullen God en zijn volk Israël dan gescheiden worden, voorgoed gescheiden worden van elkaar? En dat is nu precies de strijd waar Paulus het hier in dit gedeelte over heeft, in Romeinen 9. Hij loopt met iets wat hem zo zwaar weegt, dat hij wel verbannen zou willen worden van Christus, losgemaakt worden van Christus, om zijn broeders, om zijn familie, zijn volk Israël. En dan zitten we midden in de vragen waar hij zo intens mee worstelde. U moet er eens op letten en daarom hebben we ook een gedeelte gelezen uit Romeinen 8, zo even. U moet er eens op letten dat Paulus daar dat hoogverheven loflied zingt van de liefde van God waarvan hij niet gescheiden zal worden. Want nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, zegt Paulus dan, kunnen ontscheiden van de liefde van God in Christus. Paulus is ontzaglijk verwonderd over de genade van God die schittert in zijn leven. Hij kan het niet klein krijgen. Nooit zal hij gescheiden worden van de liefde van God in Christus. Kunnen jullie je voorstellen, jongens, dat iemand daar helemaal vol van kan zijn als hij dat mag weten? Als hij dat in het kennen van de Heere mag ontdekken, mag weten? En dan is het alsof Paulus in het begin van dit hoofdstuk van Romeinen 8, direct na dat hooggestemde loflied, een dolkstoot in zijn ziel krijgt. En een geweldige pijn voelt bij iets wat hem bezighoudt. Hij brengt zijn familie, om het maar eenvoudig te zeggen, hij brengt Israël ter sprake. Zijn broeders naar het vlees. En misschien zijn er vanmorgen wel hier in Odeon die heel goed weten wat dat is, dat je verwonderd kunt zijn over de genade die God je bewijst, en dat je tegelijkertijd, wanneer je denkt aan mensen die je lief zijn, aan familieleden, als het ware een dolkstoot in je ziel krijgt. Als het gaat over anderen die je lief zijn. En van wie je moet vrezen dat zij nog vreemd zijn aan de Here en aan Christus. Zonder zijn heil. Paulus eindigt in Romeinen 8 met die hooggestemde lofzang. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan is het plotseling alsof er iets tot hem doordringt of iets bij hem boven komt in zijn gedachten. Waardoor hij direct vraagt, ja en mijn broeders dan? Mijn volk Israël dan? Hoe moet dat? Blijven zij dan gescheiden van Christus? Nu ze hem verworpen hebben en gekruisigd hebben? Misschien, ik weet het niet precies, het staat nergens in de Bijbel. Maar misschien heeft Paulus wel gedacht aan letterlijk broers en zussen van hem. Ooms en tantes bijvoorbeeld, die hij goed kent. Die een keurige, nette Joodse levenswandel hebben. Een keurige opvoeding hebben gekregen van de fariseeën, zoals ook Paulus dat gehad heeft, maar die Christus nog altijd afwijzen. En dat grijpt hem aan, tot in het diepst van zijn ziel. Misschien denkt hij aan die familieleden. En is het dan op dat moment alsof er een mes in zijn ziel gestoken wordt en een pijnscheut door zijn hart gaat. Wat wordt er van hen? En Paulus kan zich in ieder geval niet troosten met de gedachte dat er dan voor die Joden, voor die familieleden van hem, om het zo maar even te zeggen, wel een andere weg tot de zaligheid zal zijn. Als u oor te luisteren legt op het kerkelijk erf ook vandaag, dan komt u nog wel eens de gedachte tegen die uitgesproken wordt van ja, wij zijn natuurlijk heidenen, tot ons is het evangelie gekomen, maar er zal voor de Joden wel een andere weg zijn tot het eeuwige leven. Die zullen zelf wel een aparte weg hebben tot de zaligheid, buiten Christus om. U kunt die gedachte nog alles tegenkomen. Ik denk aan die rabbi die een keer in gesprek raakte met een christen. En het ging over de betekenis van de Heer Jezus Christus en over de betekenis van zijn werk. En die rabbi zei tot die christen, maak je over ons maar geen zorg. Het komt met ons wel goed. Heb maar geen zorg over ons. Maar Paulus kan zich zo van de zaak niet afmaken. Daarvoor weet hij maar al te goed en laat het doordringen ook bij ons tot in het diepst van onze ziel vanmorgen, dat er voor wie dan ook maar, Jood of Heiden, maar één weg is tot het leven. In Christus. Of kent u een andere weg? En Paulus heeft het dan over een geweldig verdriet dat hem aangrijpt. Als hij denkt aan Israël, aan zijn familie. U moet er eens op letten, gemeente, heel opmerkelijk dat hij het hier in het begin van hoofdstuk 9 heeft over een diepe droefheid die zijn hart vervult. En dan is het opmerkelijk dat hij eigenlijk helemaal niet zegt wat dan die droefheid uitmaakt. Alsof hij wil zeggen tegen de lezers van zijn brief, deze gelovigen in Rome, jullie weten wel waar mijn verdriet over ontstaan is. En wat mijn smart is, dat hoef ik jullie niet te zeggen. Je kunt als ouderling of als dominee bij een vrouw komen, een weduwe die een paar weken geleden haar man heel onverwacht verloor en die in diep verdriet is, dan hoeft die vrouw helemaal niet te zeggen waar dat verdriet over gaat. Want dat weet je als ambtsdrager goed genoeg. Dat is toch duidelijk? En zo zegt Paulus ook helemaal niet hier waar dan zijn verdriet over gaat. Want dat is wel duidelijk, het gaat over Israël. Het gaat over zijn broeders. En dan lezen we in onze tekst vanmorgen die ontzaglijke woorden van Paulus. Want ik zal wel wensen verbannen te worden van Christus. Ten gunste van mijn broeders, van mijn familieleden, ten gunste van Israël, mijn volk. God, zo wil Paulus dan zeggen, mag mij scheiden van Christus, verbannen van Christus. Hij mag me, en dan gebruik ik een hard woord, maar het is niet anders, hij mag me vervloeken. Want Paulus weet maar al te goed dat de eeuwige scheiding van Christus de vervloeking zou zijn. Weten wij dat? Maken we daar ernst mee? Als dat mijn broeders zou ten goede komen, zegt Paulus, dan mag dat gebeuren. En dan, dat zegt dan die man die even daarvoor in Romeinen 8 geschreven heeft, gezongen heeft, dat het zijn hoogste goed is, dat niemand hem kan scheiden van de liefde van God in Christus. Moet u nagaan dat zo'n man dan zegt, laat mij dan maar verbannen zijn van Christus. Dan moet het deze man wel ontzaggelijk hoog zitten waar het hier over gaat. En onvoorstelbaar ter harte gaan de situatie van zijn volk Israël. Het ligt natuurlijk wat voor de hand om vanmorgen bij deze woorden van Paulus te denken aan een paar mensen uit het Oude Testament. Ik wil er een paar noemen. Jongens, jullie kennen Mozes. Jullie hebben toch wel gehoord van de geschiedenis van het gouden kalf dat gemaakt werd door het volk Israël. Het volk heeft gezondigd op een ontzaggelijke manier. Ze hebben een gouden kalf gemaakt om dat te vereren. En als er één onder het volk is die werkelijk beseft wat dat betekent en waar dit op uit kan lopen, dan is het Mozes wel. Hij ziet als het ware hoe zijn volk Israël aan een zijden draadje boven een afgrond hangt. Vanwege deze zonde. En hij gaat pleiten voor het volk. Hij gaat tussentreden. En hij zegt als het ware, Heer, het zal waar zijn dat we op een ontzaggelijke manier hebben gezondigd. Maar delgt u mij dan maar uit uw boek. En dat doet denken aan dat woord van Paulus, laat mij dan maar verbannen worden van Christus. Delgt u mij dan maar uit uw boek, als u dan maar verder gaat met uw volk Israël. Weer zo'n man die liever zelf weggeworpen zal worden dan dat heel zijn volk van God gescheiden zou zijn. Ja, ja, gemeente, we kennen zulke geschiedenissen, maar dat is wat. Wat door Mozes en door Paulus gezegd wordt. En als dan de Heer erover begint met Mozes, Mozes, ik heb een voorstel. Laat ik een nieuw begin maken met jou. Maar dan laat ik Israël, dan laat ik jouw volk verder voor wat het is. En dan neem ik afscheid voor mijn volk. Maar dan zal er uit jou een geweldig volk voortkomen, Mozes. Wat denk je ervan? Nee, Heere, zegt Mozes. Dat niet. Delgt u dan mij maar uit uw boek. Nog een andere geschiedenis uit het Oude Testament. De jongens en meisjes kennen de geschiedenis van David en Absalom. De zoon van David die koning wilde worden en in opstand kwam tegen zijn vader. Jongens, wat zegt David als hij hoort dat zijn zoon Absalom is blijven hangen aan een tak en dat Joab hem gedood heeft? Wat zegt David dan? Dan laat hij een rouwklacht horen die door merg en been gaat. Absalom, mijn zoon, dat ik voor jou gestorven was. Daar hebt u het weer, dezelfde gedachte. Dat ik voor jou gestorven was. Absalom, mijn zoon. Nou, in die sfeer moeten we deze woorden van Paulus zien, hier in onze tekst van morgen. En moeten we misschien tegen elkaar zeggen, zo'n onbegrijpelijke, onuitsprekelijke liefde, als blijkt uit deze woorden van Paulus en van Mozes en van David. Bewogenheid, liefde ook. Wat is het eigenlijk bij Paulus? Wie heeft er vanmorgen woorden voor? Wat we hier lezen in onze tekst. Ik ken er gemeente maar één, bij wie sprake geweest is van een grotere en een sterkere liefde. Moet ik nog zeggen wie dat is? Want je kunt vanmorgen bij onze tekst denken aan Mozes en je kunt denken aan David. En dat is terecht, dat werpt licht op onze tekst vanmorgen. Maar er is nog een ander. De zoon van David. Christus. Er is er maar één die zichzelf als rechtvaardige gegeven heeft voor onrechtvaardigen. En ook op deze zondag moet zijn naam verkondigd worden, ook hier in Vriezenveen. Er is er één die zich restloos heeft uitgeleverd aan de wil van zijn vader. Zelfs toen het hem bracht in de diepte van de dood, in de kaken van de hel. En we komen Paulus hier tegen in onze tekst als een man die iets van die gestalte van Christus heeft. Hoe komt hij daaraan? Dat heeft Paulus geleerd in de kennis van Christus. Toen hij Christus leerde kennen als de rechtvaardige die zijn leven voor de onrechtvaardige gaf. Als de grote hoge priester die het offer van zijn leven bracht. Toen heeft Paulus daar iets van geleerd, van die bewogenheid die hier vanmorgen in onze tekst naar voren komt. Als u vandaag verlegen bent om echte bewogenheid met uw naaste, uw kinderen bijvoorbeeld, of uw ouders, jullie ouders, dan kunt u die vinden, dan kunt u die bewogenheid krijgen bij hem. Die in onuitsprekelijke liefde zijn leven offerde. De hoge priester. Dan moet u bij hem zijn. Uw knieën voor hem buigen. Dat zijn volk voor altijd gescheiden zou zijn van Christus. Dat is voor Paulus eigenlijk niet te dragen. Dat hij ten diepste niet meer de God van Israël zou zijn. En dat Israël niet meer zijn God zou zijn. En dan kunt u hebt, sommigen van u hebben vakantie, dan kunt u van de week wel eens een keer de hoofdstukken Romeinen 9 tot en met 11 doorlezen. En dan ziet u dat Paulus toch gezien heeft het wonder wat de Heere nog doen zal onder Israël. En dan ziet u iets van de troost. Dan zegt iemand, maar nou vraag ik me af, meent Paulus dat nou echt wat hij hier zegt? Zou hij wel verbannen willen worden van Christus? Is dat echt letterlijk zo bij Paulus? Ja. Want u moet hier bij deze woorden van Paulus niet denken aan, wij noemen dat wel eens een hyperbool, een overdrijving. Je wilt iemand iets duidelijk maken en dan zeg je het op zo'n manier dat je zwaar overdrijft. Maar dat doe je om iets duidelijk te maken. Nu, zo wordt wel eens gedacht dat Paulus zo overdrijft hier. Nee, Paulus bedoelt dat hier letterlijk. Want hij brandt van liefde tot zijn volk. Ja, maar dat kan toch helemaal niet, zegt een van de jongens vanmorgen. Paulus kan toch niet voor andere mensen sterven? Dat is ook zo. En Mozes kon ook niet geschrapt worden uit het boek des levens. Om zijn volk Israël te behouden. Dat is natuurlijk ook zo. Er is er maar één die stierf. En die als het ware weggeworpen werd door zijn vader voor anderen. Verstoten. Denk aan Golgotha. Maar gemeente, dat is hier in onze tekst vanmorgen ook niet aan de orde. Of het kan of niet. Dat is hier niet de vraag. Paulus is hier geen boekhouder. Die een keer gaat berekenen of dat wel mogelijk zou zijn. Of hij zijn leven zou kunnen geven voor zijn familie. Maar Paulus is hier een gezant van Christus. Voor wie het onverdraaglijk is dat het volk Israël zou verloren gaan in zijn geheel. Er is vanmorgen niemand hier die kan sterven voor zijn kinderen. Ik heb ook kinderen. Maar ik kan mijn leven niet voor ze geven. En zij kunnen hun leven niet voor mij geven. Dat ook. David kon niet sterven voor Absalom. Maar gemeente, ik ken maar één plaatsvervanger. Die kon zeggen en die keer op keer om de zoveel maanden bij de viering van het heilige avondmaal zegt. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood zou sterven. Zult u deze bewogenheid van Christus niet verachten? in ongeloof en onbekeerlijkheid. Maar Paulus spreekt hier in ieder geval wel over echte en eerlijke liefde. En daarom kan vanmorgen toch, en dat doe ik een beetje voorzichtig, maar ik doe het wel, kan vanmorgen toch de vraag gesteld worden, kunnen we Paulus een heel klein beetje begrijpen? Zoals we hier zijn. Dat het ons ter harte gaat. Over mensen aan wie we verbonden zijn. Maar ook over Israël bijvoorbeeld. Ik kom daar zo op terug. Liefde zoals Paulus die kent doet smeken. Wij smeken van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ik ben Paulus niet. Maar mag ik het hem vanmorgen nazeggen? We smeken u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Jongens, jullie. Neem dat eens mee. Maar die ook doet bidden tot God, Heere, ontferm u. Dat is er ook bij Paulus. Gaat het behoud van anderen ons ter harte? Dat is vanmorgen de vraag die wel op ons aankomt. En natuurlijk denken we dan net als Paulus hier aan degene die om ons heen staan. En aan wie we verbonden kunnen zijn. Ouders, kinderen, broers, zussen. Maar vergeten we ook niet vanmorgen te denken aan waar het hier in onze tekst over gaat, aan Israël. Aan de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. En denk dan vanmorgen nog eens even aan de uitdrukking van Paulus die nog wel eens gebruikt wordt, dat Israël tot jaloersheid gebracht moet worden. Gaat het ons ter harte of de kinderen van Abraham tot jaloersheid gebracht worden op degene die Christus kennen? Dat ze niet voor altijd gescheiden zullen zijn van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Stel u eens voor, gemeente, dat hij, de Heer, niet meer de God van Israël zou zijn. Of staat dat mijlenver bij ons vandaan? En raakt dat ons niet? Halen we dan in gedachten onze schouders wat op? Och, Israël. En misschien zegt iemand vanmorgen wel, er valt van de Joden ook wel heel wat te zeggen. Ja, dat zal waar zijn. Maar het blijven wel de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob, ziet u. Zou het niet zo zijn, gemeente, dat het kennen van God het een en ander met zich meebrengt? Bijvoorbeeld dat het je ter harte gaat of het werk van de Heere voortgang vindt, ook in onze verwarde tijden, waar de ene crisis zich op de andere stapelt. En wij ons afvragen, hoe moet het hiermee en hoe moet dat terechtkomen? En voor welke vragen zien we ons al niet gesteld? Gaat het ons te midden van dat alles niet ter harte of het werk van de Heere doorgaat? Wanneer was u voor het laatst op uw knieën om de Heere te smeken om de voortgang van zijn werk? Onder ons volk en onder andere volkeren en onder Israël. Dat het behoud van anderen je ter harte gaat. Dat je er belang bij hebt. Het is alsof Paulus dan in vers 4 hier in dit gedeelte wil zeggen. Nou moeten we het er eerst eens over hebben. Wat de Heere voor Israël heeft gedaan in de geschiedenis de eeuwen door. Want misschien wil vanmorgen wel iemand zeggen. Ja, stopt u nou eens even. Wacht nou eens even. Israël was voor Paulus zijn familie, maar dat is bij ons anders. Wij stammen niet uit Israël. Nee, maar Israël blijft in het werk van de Heere wel een aparte plaats innemen. En als het goed is, blijft het ook in onze gebeden een aparte plaats innemen. Ga eens na wat er gebeurd is, zo wil Paulus hier tegen ons zeggen vanmorgen. Nee, we gaan natuurlijk niet alles uitvoerig behandelen, daar hebben we de tijd niet voor. Maar heel kort samengevat zegt Paulus hier dan, God heeft Israël tot zijn zoon aangenomen. Zijn oudste kind, Zo zou je kunnen zeggen. Hij heeft uit al de volkeren van de wereld dat ene volk uitgekozen om zijn volk te zijn. Ben ik Israël niet tot een vader geweest? Vraagt de Heer dan. Het volk is uitgeleid uit Egypte, jongens, jullie weten ervan. Ze zijn door de Rode Zee gegaan en bewaard door de Heer. De Heer gaf de wolk en vuurkolom. Hij gaf de ark als het teken van zijn tegenwoordigheid. Hij gaf zijn wet op Horeb. Hij richtte zijn verbond op met Israël. Ja, zegt iemand, maar de Joden hebben Jezus gedood. Dat is waar. En daar komt de Heer ook terdege op terug. Israël zal rouw klagen, als over een eerstgeborene. En dat is nu juist de worsteling van Paulus. Zal dat dan betekenen dat Israël voorgoed losgelaten is, van God gescheiden, terwijl de Heer zoveel wonderen heeft gedaan? Jawel, het is aangrijpend om te zien dat het blijkbaar mogelijk is, zo zie ik dan in onze tekst, dat je ontzaggelijk veel voorrecht en zegeningen uit de hand van de Heer ontvangt en dat je dan toch Christus veracht. Dat is blijkbaar mogelijk. Die kant zit er ook aan onze tekst van morgen. Gemeente, ik huiver bijna om het uit te spreken. Dat het zo kan zijn dat je onnoemelijk veel voorrechten van God ontvangt, staat God op deze zondagmorgen in juli 2022 alweer bij de deur van uw hart en klopt Hij in de prediking van het woord. Dat is toch niet niks, als dat gebeurt. Het zou iemand er vanmorgen toe kunnen brengen om voor God uit te spreken, o God, geef dat ik niet overladen met uw zegeningen en met uw weldaden aan uw Christus zou voorbijgaan. Dring dat door, vanmorgen. Maar Paulus gaat nog verder. En weet u waar hij uitkomt in dit gedeelte? En daarom heb ik ook het tweede gedeelte van vers 5 tot onze tekst genomen. Weet u bij wie hij uitkomt? Bij Christus, de grote zoon van Abraham. Als hij eerst nog gezegd heeft dat de vaderen tot Israël behoorden, en bij de vaderen kun je denken aan Abraham, Isaac en Jacob, maar ook aan David en anderen, dan heeft Paulus het uiteindelijk over Christus. De Messias is als mens uit de Joden. Waarom zou Israël een bijzondere plaats innemen onder de volkeren? Zo wordt wel eens gevraagd. Omdat de Messias is voortgekomen uit hen. De Christus uit hen is gekomen. Nou, dat blijft staan. Dat de zaligmaker is voortgekomen uit de Joden. En dat geeft een bijzondere plaats. Als mens is hij uit de Joden. Maar hij is ook God. En dan komt Paulus ertoe om te zeggen in lofprijzing en verwondering, die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Dan heeft Paulus, als hij dat zegt, het oog op Christus. Mag ik proberen, gemeente, u mee te nemen vanmorgen naar die belijdenis van Paulus hier. Hij, Christus, hij is boven alles te prijzen. En ik hoop vurig en van harte dat er velen vanmorgen hier zijn die daar van harte bovenop vallen met alles wat in hen is. En die van harte uitspreken voor het aangezicht van de Heere. Heere, wat is dat waar? Dat u te prijzen bent tot in eeuwigheid. Want als Paulus dan uitkomt bij Christus in dit gedeelte, dan breekt hij als het ware uit in een lofprijzing. Is dat niet erg wonderlijk trouwens? Paulus is hier uiterst bedroefd over de situatie van zijn volk Israël. En dan gaat hij toch in één adem een loflied zingen op de Heer Jezus Christus. Vreemd toch? Of begrijpt u Paulus een beetje? In het geestelijk leven kunnen moeite en pijn soms heel dicht bij verwondering liggen. En dat zien we hier gebeuren in dit gedeelte. Want als Paulus dan toch met al zijn verdriet uitkomt bij Christus en voor ogen heeft hoe groot hij is en hoe heerlijk hij is, dan kan hij het niet nalaten om de grootheid van de Heer Jezus te bezingen. Juist tegen die donkere achtergrond wordt Christus te meer heerlijk en groot in de ogen van Paulus. Gemeente, het zou kunnen dat vanmorgen iemand hier zit en hier naartoe kwam met een hart vol zorg over één van de kinderen, over twee kinderen, misschien wel over al zijn kinderen. En dat toch onder de preek of onder een psalm die gezongen wordt, zijn hart opengaat voor de grootheid van Christus. En dan blijven die dingen wel zorg geven, maar dan staat er iets anders tegenover. De heerlijkheid van Christus. Is dat niet het wonder van de geestelijke verbondenheid met Christus, dat er momenten kunnen zijn, soms ongedacht, dat je hart vol raakt van Hem? Jongens, kunnen jullie je indenken dat je soms ook in allerlei moeite en zorg zomaar vol kunt raken van Hem en van zijn heerlijkheid? Paulus eindigt bij God. Hij eindigt bij Christus. Dat is toch zo verkeerd niet? Stel u voor een man vanmorgen hier die enorm te stellen heeft met de voortgang van Gods werk in ons land. Zijn die er vanmorgen? Bij wie dat enorm ter harte gaat, of de Heere doorgaat in het volk van Nederland, om mensen tot geloof en bekering te brengen. Of iemand die enorme zorg heeft over onze kerk, die iedere dag meer dan 150 mensen kwijtraakt, en dan noem ik maar één ding, er zou nog wel wat meer te noemen zijn. Of dat een moeder naar de kerk kwam, en als ze hoort van deze pijn van Paulus, daardoor aangegrepen wordt met die ontzaglijke pijn over dat ene kind of over een paar kinderen. En dat dan die man en die moeder terechtkomen vanmorgen bij Christus. Bij zijn grootheid. Niet gaan schelden op die kinderen. Hoe zou dat ook kunnen? Je eigen vlees en bloed. Of niet gaan afgeven op ons volk. Waar we trouwens allemaal toe behoren. En we dragen allemaal verantwoordelijkheid voor de toestand van ons volk. Want we kunnen wel naar Den Haag kijken, naar een regering, en we kunnen naar anderen kijken. Maar wat denkt u van onszelf trouwens? Wij maken daar deel van uit. Maar als je dan met dat alles terechtkomt bij Hem, van wie Paulus hier zegt dat Hij te prijzen is tot in eeuwigheid. Geeft dat geen gebed dan soms? En kan dat ook niet op bepaalde momenten hoop geven op de voortgang van het werk van God? Dat is allemaal mooi, zegt die man vanmorgen natuurlijk, en ik spreek het niet tegen. Maar dat zegt nou nog niet dat er in ons land een opwekking komt bijvoorbeeld. Of dat zegt dan nog niet automatisch dat Christus te prijzen is tot in eeuwigheid, dat al mijn kinderen behouden zullen worden. Hoe zit dat, de een wel en de ander niet? Dat is toch niet te verdragen eigenlijk? Het is waar, gemeente, hier liggen heel wat vragen. Dat is duidelijk. En we hebben ook een keer te belijden voor het aangezicht van de Heere dat God zich niet vergist en dat God niets aan ons verplicht is. En toch, als je het oog krijgt op Hem die groter is dan Paulus en Mozes en David, Christus, dan raakt dat je en dan geeft dat toch op een bepaalde wijze rust in je ziel, in je hart. En maakt dat je je lege handen uitstrekt naar Hem. Ik ben benieuwd hoeveel handen, lege handen, er vandaag uitgestrekt worden naar de levende Christus onder ons. Hij is groter dan alles en dan iedereen. Wij zeggen wel eens, kijk toch eens naar al die mensen die de kerk verlaten, verschrikkelijk toch. En kijk eens naar die jongeren die zeggen, voor mij hoeft het niet meer, het zegt me niks meer. Ja, ja, ik weet het allemaal. En ik durf ook te zeggen vanmorgen dat ik iets weet van de pijn. Niet zoals Paulus, zo zeg ik het niet, maar dat ik er iets van weet. Maar Paulus, dat weet ik ook, gaat hier in Romeinen 9 tot en met 11 duidelijk maken. Dat God nog niet klaar is met zijn volk Israël. Maar hoe moet dat dan allemaal in zijn werk gaan in het Midden-Oosten en met Israël? Ja, dat weet niemand van ons en dat hoeven wij ook niet te weten. Als ik maar weet dat hij, de grote zoon van Abraham, heerlijker is dan alle volkeren met elkaar. En als ik dat maar weet, dan ook bij ondervinding, vanuit mijn eigen leven. En als dat maar meer en meer het geheim van mijn leven wordt, die heerlijkheid in hem en de rijkdom van de genade in hem. Als u met vakantie bent, dan hebt u van de week toch wel tijd, of vanavond of vanmiddag, om als u rustig bij uw vakantiehuis zit, uzelf eens af te vragen, is dat nou bij mij zo, dat Christus al groter voor mij wordt, al heerlijker? Die vraag begrijpt u toch? Die vraag is toch duidelijk? Gemeente, het wil nogal wat zeggen. Dat hij groter is dan alle te prijzen tot in eeuwigheid. En dat aan hem gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. Dat heeft natuurlijk vanmorgen ook een heel indringende kant aan zich. Voor degene die aan hem voorbij gaan. En ik zou eigenlijk met een huivering op mijn rug over hen moeten spreken. Als je met zoveel zegeningen je aan hem stoot, dan wordt ook ondervonden dat hij boven alles is in de toren over zijn vijanden, zijn tegenstanders. Maar denk dan ook eens aan hen die met al de nood en dood van hun leven neerzinken aan zijn voeten en hun zaak op hem en op zijn genade laten aanlopen. Of zegt u, hoe moet dat allemaal bij mij? Ik weet niet hoe dat moet. Nee, maar dan weet hij het te leren. Door de Heilige Geest. Ten slotte dit, gemeente. Als Paulus hier dit met zoveel nadruk naar voren brengt, dat hij te prijzen is tot in eeuwigheid, heeft hij dan gelijk of niet? Als ik vanmorgen Paulus mag nazeggen dat Christus te prijzen is tot in eeuwigheid, heb ik dan gelijk of niet? Gaat u het dan al meer ontdekken? Gaat het al dieper bij u doordringen? Ja, Heer, ja. U bent te prijzen in eeuwigheid, want uw goedheid duurt tot in eeuwigheid. En het gaat erom dat u hem zo kent. Amen. Zingen wij, gemeente, uit Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heer gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Psalm 130, vers 4. Laten wij samen danken en bidden. Groot en heerlijke God, uw naam is te prijzen tot in eeuwigheid. En wij bidden van u, Heere, wilt u geven dat deze dienst daarvoor gebruikt wordt als een middel, een wapen in de hand van de Heilige Geest, om mensen te brengen tot de kennis van zichzelf, maar ook tot de kennis van u. Want dat is het eeuwige leven. Heere, wij bidden van u. Aanvaard onze dank voor het goede van uw hand dat u ons wilde geven. Dat wij de gelegenheid kregen om stil te staan bij een gedeelte van uw woord. En iets te bespeuren en te zien van de strijd van Paulus, uw dienaar. Iets te zien van zijn diepe verdriet. Maar ook van zijn hartelijke hoop op u en zijn verwondering over het feit dat u boven alles en boven alles bent, boven allen bent, o Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden van u, zegen ons en geef dat wij uw woord met ons meedragen, dat de gemeente ook vanavond opnieuw mag samenkomen rondom uw woord. En dat een rijke zegen gevonden wordt op de prediking van het heilige evangelie. Dat is toch het middel dat u gebruiken wilt. De dwaasheid der prediking. Om mensen, ouderen en jongeren, wijs te maken tot zaligheid. Geef Heere dat al degenen die u kennen, de hartelijke bewogenheid kennen. Over het behoud van anderen. Anderen die lief zijn. En dat wij ook biddend, Heere, verlegen zijn om de voortgang van uw werk in ons land. Ook in alle noden die er zijn in het kerkelijk leven, en die zijn er meer dan wij kunnen uitspreken, hebben wij ons niet voor u te verontmoedigen, ook vanwege onze kerkelijke zonde. Heere, wilt u geven dat wij met dat alles tot u gebracht worden in het gebed. Uw naam aanroepen met heel ons hart en ook verwachting mogen hebben van uw goede tierenheid en van de rijkdom van uw genade. Want Heer, u bent eindeloos in vermogen en geen ding is te wonderlijk voor u, maar u bent ook rijk in barmhartigheid waarmee u zondaren redt en uw kerk bewaart. Heer, hoor ons dan. En wilt u ons nabij zijn, ook het verdere van deze zondag. Wij bidden het van u, hoor ons om Christus wil. En aanvaard onze dank voor al uw goedheid, uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte gemeente uit Psalm 118 en daarvan het eerste vers, Psalm 118 vers 1. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Psalm 118, het eerste vers. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.